Broers in de sport, het is niet zo uitzonderlijk. Zelfs in de wielersport zijn er talloze iconische broederparen. Lawrence en Oliver Naasen, Simon en Adam Yates, Leo en Ethan Hayter, Quinn en Colby Simmons, Prudencio en Miguel Indurain, Andy en Frank Schleck, Nairo en Dyer Quintana, Antonio en Vincenzo Nibali, Ion en Gorka Izagirre, Peter en Yuri Sagan en ga zo maar door. Maar dat kan nog sterker. In de jaren 60 had je de broers Patterson, Gosta, Thomas, Sture en Erik. Deze vier broers wonnen samen driemaal de ploegentijdrit van 100 kilometer. En dan hebben we nog de broers Simon, François, Jérôme, Pascal en Régis, waarbij François, Jérôme en Pascal succesvol waren in de Tour de France. En wat dacht je dan van de gekke wielerfamilie Moser? De vier broers Aldo, Diego, Enzo en natuurlijk de jongste van hen, Francesco. Diego en Enzo behaalden geen grote overwinningen, terwijl Aldo een tijdritspecialist was met onder andere twee overwinningen in de Trofeo Baracchi en de GP de Nation. Maar de bekendste van de vier was natuurlijk Francesco Moser. Zes keer op het podium van de Giro, eenmaal eindwinnaar, drie keer winnaar van Parijs-Roubaix, tweemaal de Ronde van Lombardije, winnaar van Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en wereldkampioen. Soms is de jongste ook de beste. Welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Rinke van Hoek en naast mij zit Dries Pauwels. Dries.
Dag Renke.
Alles goed?
Ja hoor. Je hebt je research gedaan.
Kijk af en toe. Even googelen. Broers cycling. Allee, brothers cycling.
Komt zo zijn we begonnen.
Zo ben ik begonnen, ja.
Okay, cool.
Wat ligt er naast jou?
Een prachtig shirt. En niet alleen het shirt, het is gesigneerd ook, Renke.
Yes.
Ik ben het aan u aan het tonen, maar jij hebt het al gezien.
Ja, ik heb het al gezien.
Ik aan mijn gast tonen. Okay.
Ja, van wie heeft het getekend?
Iemand van Lotto Destiny.
Nee.
Zo mysterieus dat doen.
Vermeers toch?
Ja, Floria Vermeers. Je twijfelde zelf.
Ja, ik deed weer even twijfelen.
Dus je kan een getekend zien, je wielershirt van Florian Vermeers winnen. Op onze Instagram staat dat je dat kan winnen.
Ja. Voilà.
We hebben een gast vandaag. Onze gast vandaag is digital creative bij Sporza. Heeft een stevige bromance met Bert de Bakker en is als Instagram reporter vaak te vinden op alle top sportevents van het jaar. Dag Bavo Mortier.
Hallo.
Alles goed?
Middag, goed met jullie?
Zeker.
Dank u.
Ja, dat wordt eens teruggesteld.
Ja, ik wil het ook zeggen.
Dat is direct in de media, je merkt dat.
Ja. Nee, het is echt oprecht om te weten hoe het met jullie gaat. Dus, ik vind dat ook wel belangrijk.
Wij doen in deze podcast altijd eerst een rondje geschiedenis, namelijk de sportgeschiedenis van de gast.
Oké.
Dus we beginnen bij jou ook. Wat was jouw allereerste sport, Bavo?
Mijn allereerste sport zal voetbal geweest zijn, bij SK Bellem.
En talent?
Niet het grootste talent. En ik heb het ook niet super lang gedaan. Ik heb het tot mijn 13 gedaan, denk ik. En dat zat wat moeilijk in elkaar, omdat er te weinig van mijn eigen leeftijd waren, moest ik een jaar lager spelen dan, maar dan mocht ik geen wedstrijden niet meer spelen. En dan ben ik met de volgende sport begonnen. Maar ik was toch aanvoerder bij de, wat is, ik denk, minime van SK Bellem.
Ah, okay. Ik moest bij de hoger spelen, omdat er geen genoeg van mijn jaar waren.
En dus dat wil wel zeggen dat ik dus eigenlijk niet goed genoeg was om dat te doen.
Ik was gewoon groot. Dat was echt, ik kon ook niet voetballen, maar ik was gewoon groot.
Ik was ook een grote zit. Dus.
Ja, oei, ik maak het erger.
Ja. Nee.
Dus voetbalcarrière is niet geworden. Welke sport kwam er dan?
Daarna ben ik judo beginnen doen. Ja. Mijn pa deed dat en doet dat nog altijd. Dus we doen dat samen op dit moment. En ja, ik moest iets doen, want ik sportte wel graag. En dan is het judo geworden. Mm-hmm. En dat doe ik tot op vandaag nog altijd. Maar ik heb zo, terwijl ik voetbalde, ook nog andere sporten gedaan. Ik heb ook getennist, ik heb geturnd. Soms ging ik zwemmen ook. Ik ga af en toe naar de gym. Dat deed ik toen ook al, niet op mijn 13, maar dan zo wat later in het middelbaar. Maar ik heb mijn hart wel verloren aan het judo. En tot op vandaag doe ik dat dus nog altijd.
Oké. Okay. En recreatief? Of echt niveau? Of?
Nee, geen niveau. Ik heb altijd heel veel verschillende dingen gedaan, dus niet enkel gesport, ook in het middelbaar. En ik werd bijvoorbeeld in een restaurant in het weekend twee keer, waardoor ik dan niet zo heel veel competitie deed. Ik heb wel altijd de interclub meegedaan met de ploeg. Dat vond ik altijd cool, omdat het dan ook wel een groepsgegeven had. En natuurlijk naar de Shia geweest, dat is een soort van competitie om punten te halen, zodat je examen kunt doen voor Zwarte Gordel. En ik ben nu ondertussen tweede dan. Ik denk dat ik nog 6 of 7 punten moet hebben voor mijn derde. Dus ik zou binnenkort nog wel eens wat competitie moeten doen. Ik heb het over laatst wel nog gedaan. Ook weer op de Interclub. Maar ik ben veranderd van club. En die zaten in hoogste divisie. En ik heb alles verloren toen. Maar laat ons zeggen dat ik ook niet de ideale voorbereiding heb gehad daarvoor. Dus,
dus je hebt wel de zwarte band?
Ja, mijn tweede dan.
En dan zijn er nog levels?
Ja, dus mijn pa bijvoorbeeld is vijfde dan. Dat is de laatste zwarte. En tot dan kun je eigenlijk zelf... heb je het zelf in de hand dat je examen kunt of moogt doen. Ah, ja. Vanaf zesde dan moet je voorgedragen worden door de federatie. En dan moet je al iets betekend hebben in het judo. Dus ik ben nu tweede. En hopelijk lukt het mij om dat ook nog wat te verhogen.
Want zo'n Matthias Kassen bijvoorbeeld, is die dan hoogst een dan?
Nee,
of marcheert dat zo niet?
Dat is net het rare. Die dangraad wijst eigenlijk op de techniek die je onder de knie hebt. Dus dat heeft niks te maken met hoe goed dat je bent als judoka. Want ik denk dat ik bijvoorbeeld een hogere dangraad heb dan verschillende judoka's die op de Olympische Spelen staan.
Ah, ja.
Dus, en dat is ook omdat die top-judoka's geven daar geen voorrang aan om die dangraden te halen. Dat is meestal iets dat ze dan na hun carrière doen, omdat ze nu echt op die topsport gericht zijn. Ik denk dat Matthias ook tweede is. Dus ook tweede dan.
Ah, ja.
Maar er zijn er verschillende die die eerste dan zijn gewoon.
Is dat dan voor de eer dat je dat doet? Of hoe? Allee, dat moet niet altijd voor iets zijn natuurlijk. Hè, maar...
Nee, ja, ik denk dat dat gewoon een soort van doel is of een mijlpaal in je judo-carrière, tussen aanhalingstekens. Het is meer iets ceremonieel. Maar dat is wel leuk om te hebben, natuurlijk.
Want ik heb mijn opleiding lichamelijke opvoeding, zie je dat soms ook. En dat is bijna een soort optreden dat jij geeft voor, hoe zeg je dat, voor de soort van de leiders.
Ja, dat is een examen. Dat is echt een examen dat bestaat uit enerzijds technieken tonen als worpen, houtgrepen, klemmen en wurgingen. Ook tonen dat je kunt schakelen tussen verschillende van die zaken. Mm-hmm. Maar ook de worpen heb ik al gezegd, zeker. Maar dus die ook tonen. En dan bestaat er ook, is er een deel dat bestaat uit een kata doen. En dat is een soort van, dans zou ik het niet noemen, maar dat is een vooropgestelde choreografie wel van verschillende elementen in het judo. Die op een bepaalde manier in elkaar zitten en op een bepaalde manier moeten worden uitgevoerd.
Ja.
En daar moet je dus ook op trainen. Maar dat is dus bijvoorbeeld iets dat ik echt niet zo graag doe. Ik ben judo beginnen doen omdat dat... eigenlijk om te vechten gewoon. Ik heb buiten de mat nog nooit gevochten, maar daar geef ik wel alles.
Het lijkt mij een gigantisch fysieke sport. Allee, of echt een zware sport. Ook al duurt het zo vaak niet zo heel lang als je naar kijkt naar een wedstrijd. Je weet je af hoeveel rondes en wanneer dat de ipon valt.
Ja.
Dat is ook de enige term dat ik ken. Maar, maar toch zie je... ook gewoon al omdat die hebben dan zo'n ding aan en dan is dat wat scheef getrokken. En zo. Ziet er altijd heel heroïs uit na zo'n gevecht.
Ja, het is echt super intens. Ook trainingen bijvoorbeeld zijn echt bikkelhard. En het is een combinatie van alles. Hè. Je moet tactisch goed nadenken, je moet genoeg kracht hebben, maar je moet ook snel genoeg zijn om in te draaien. Je moet lenig zijn, dus het is een combinatie van heel veel dingen. En zeker op topniveau, wat dat je nu ziet bij Matthias bijvoorbeeld, die is echt een van de beste judoka's denk ik, die we ooit gekend hebben. Maar toch is het nog altijd heel moeilijk om te winnen, omdat alles zo dicht bij elkaar ligt.
Mm-hmm. Ja.
En alles heel hard afhangt van details. En dat is wat dat mensen denk ik heel vaak niet weten. Dat het in een fractie van een seconde voorbij kan zijn. Ik wil er nog iets op zeggen. Het is ook bijvoorbeeld de voorbereidingen en zo. Ik vergelijk dat altijd met voetbal. Als je van bovenaf naar voetbal kijkt, kunnen de aanval schoon opgezet zien worden door passen die gegeven worden en dat kunnen volgen met een bal. Maar in het judo is er zo'n verschil bij aan de kraag vast hebben of op de rug vast hebben en dat verandert heel de dynamiek van het gevecht. Mm. Dat je eigenlijk judo maar echt goed gaat snappen als je dat zelf gedaan hebt. Mm-hmm. Anders is dat heel moeilijk om uit te leggen. Want ik heb overlaatst samen met Bert judo gedaan voor een reeks. En die zei ook van nu snap ik het al iets beter hoe dat in elkaar zit. Uw spieren staan bijvoorbeeld ook gewoon 4 minuten constant onder spanning. Als je dat even loslaat, dan zijn het alweer in het nadeel. Dus het is echt een heel intensieve en onderschatte sport, denk ik.
Hmm. Is het mogelijk dat bijvoorbeeld, Matthias Kassen is echt wel kandidaat medaille, ook wel op de Olympische Spelen, maar kan het zijn, omdat het zo dicht in elkaar ligt, dat er wordt ook uitlegd in ronde 1, bij wijze van spreken?
Zeker, ja. Dat hebben we nu gezien op het EK, daar had hij wel een slechte dag. Maar daar wordt Albayrak, de Turk, Europees kampioen, die pakt dan Grigalashvili. Dus iedereen kan echt van iedereen winnen. Ja. En dat is ook hetgeen waar dat iedereen zich nu blind op staart. Want Kassen verliest af en toe, of nu de laatste tijd heeft hij af en toe verloren van Tato Grigalashvili. Dat is dan zijn zwarte beest. Maar al die anderen, ja, die moet hij ook nog analyseren en maken dat hij daar ook nog van kan winnen. Want als hij niet in de finale komt, gaat hij Grigalashvili waarschijnlijk niet tegenkomen. Maar iedereen is zo supersterk dat dat echt heel moeilijk is.
Mm-hmm. Hoe komt het dat België zo'n judoland is? Allee, we hebben toch echt al wel veel medailles opgehaald?
Ja, ik denk dat judo een van de sporten is die het meest medailles behaalt op de Olympische Spelen.
Dat werpen ook, Helle van de Kavei.
Ja, dat is waar.
Zeker de laatste jaren.
Van de Wallen ook.
Ja, nee, zeker.
Ja, we vergeten er iemand.
Van Snik. Brons.
Van Snik, ja.
Kassen heeft ook al een medaille.
Ja, juist. Ja.
En ja, daarvoor, ik denk...
Dingske toch ook, die met zijn blauw oog?
Van Tichelt, ja.
Toch? Ja. Die een dag daarna blauw oog had, ja.
Ik denk dat in de laatste...
Die heeft de Container Cup kapot gedaan.
Dat weet ik niet meer.
Zalig.
Ik denk dat in de laatste 5 Olympiades dat er maar 1 keer geen medaille bij het judo bij zat.
Ja, zot.
Zit daar echt een sterke federatie achter met een visie en een idee? Of is dat nu puur toeval? Of is dat...
Daar kan ik denk ik geen antwoord op geven. Daar ken ik niet genoeg van ja, de federatie en zo, maar... ja, ik denk dat wij...
Zo is het een Belga sport gemaakt over België judoland.
Ja. We zijn niet met het EK hier in Oostende.
Dat zou kunnen, ja.
Onder leiding van Jean-Marie de Dekker.
Dat zit niet meer op sport, hè? Allee, op canvas, hè? Belga sport.
Ik denk wel dat wij mogen zeggen dat we een goede opleiding hebben.
Als
ik
hier
lokaal in Beveren bijvoorbeeld, is ook een goede club. En ik hoor toch vaak leerlingen bij ons op school zeggen van ah ja, we gaan naar het EK of we hebben het WK gewonnen. Of,
ja.
Dus... Ja.
Oké. Je fietst ook nu? Je zit in een fietsclub? Iets met Bacardi's, heb ik gehoord.
Wat, met Bacardi's?
Ja, er wordt Bacardi gedronken.
Er wordt van alles gedronken. Ah, ja. Dus het is zeer recreatief. Maar met mijn vriendengroep uit Maldegem en Kneslaren hebben wij een sportgroepje opgericht. En dat heet Bacco Spoor. En we zijn allemaal heel erg geïnteresseerd in sport en we doen het ook super graag. En dat gaat van fietsen tot lopen, tot triathlons, tot gaan paddelen. Soms spelen we ook nog wat voetbal. Dus eigenlijk alles wat we doen, doen we onder de noemer van Bacco Spoor. Dus wel vooral eigenlijk... Ik denk dat fietsen de hoofdsport is en een paar doen er ook graag triathlon. Dus dat is zo wat de focus die daar ligt.
En ga jij dan wekelijks met de mannen fietsen? Of?
Nee. Er is een beetje de moeilijkheid dat een deel daarvan in Gent woont, een deel daarvan in Kneslaren en een deel in Maldegem. En aan Maldegem is toch al 40 minuten met een auto. Dus dat maakt het soms wat moeilijk. En zeker voor mij, de momenten dat mijn vrienden gaan fietsen, ben ik heel vaak aan het werk. Er zijn er een paar bijvoorbeeld ook zelfstandig in bijberoep. Die werken dan op zaterdag. Dat is dan de dag dat ik vrij ben. Ik moet dan heel vaak op zondag werken. Dus die agendas zijn soms moeilijk op elkaar af te stemmen. Dus het gebeurt jammer genoeg wel te weinig.
Hoe ben jij bij Sporza terechtgekomen?
Via mijn stage. Dus ik heb eerst grafisch en digitale media gestudeerd. Dus ik was eerst grafisch vormgever van opleiding. Met afstudeerrichting video. En daarna had ik niet het gevoel dat ik al klaar was voor om in het werkveld te stappen. Heb ik nog journalistiek bijgedaan in een verkort traject. Dat was dan in 2 jaar. En daar mocht ik 2 stages doen. 1 bij Studio Brussel gedaan en 1 bij Sporza. En van het een kwam het ander. Ik ben dan stories mogen gaan maken op de Ronde van België. En dan was er 2K voetbal in 2018. Daar een interim job gedaan. En tegen het einde van 2018 had ik een contract van bepaalde duur. Dat startte in 2019. En sindsdien ben ik daar nog altijd.
Ik heb je volgens mij de eerste keer gezien tijdens een Tour de France. Samen met...
Pauline?
Ja, dat jullie samen elke keer zo stories maakten of filmpjes maakten.
Ja.
Voor op de sociale media.
Dat was mijn eerste sportzomer voltijds in dienst bij Sporza. En Ik weet nog dat mijn eindredacteur toen zei, ja, we hebben het idee om je naar een tour te sturen. En ik dacht, oh, nice. 3 weken naar een tour. En dan, Pauline was iemand die voor het Creative Lab werkte binnen de VRT. Ja. Is eigenlijk een soort van agency die mee ideeën uitdenkt en formats voor online content. En ik had met haar samengewerkt op de Warmste Week. Zij was eigenlijk mijn bazin daar. Ja. Maar dat klikte heel goed. En ik had het dan zelf voorgesteld of dat Pauline mee kon. En dat waren heel, heel mooie weken, die 3 weken tour. Dus,
Hoe is het idee gekomen? Want ik denk tot 5 jaar geleden, tot voordat jij het deed, was er eigenlijk niet echt een vast gezicht dat je op de Sporza Instagram stories terugzag. Hoe is dat idee ontstaan?
Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, de eerste keer dat ik stories ben gaan maken, had mijn interacteur gewoon gezegd, doe maar een keer. Ik denk dat ze daar wel wat naar op zoek waren, naar iemand die echt zo stories kon maken. En daarvoor deed iemand anders dat al. Dat was Jochem Maas, maar die deed dat op een iets andere manier. Kwam niet zelf in beeld en filmde vaak gewoon wat dat er allemaal gebeurde. En ik dacht dat een gezicht misschien iets... alles wat dichter bij de actie kon brengen. Ik heb het dan gewoon geprobeerd en van het een kwam het ander. En ja, we doen dat dus nog altijd nu.
Hoe zie je die verhouding tussen sociale media en sport? En want je hebt op zich sport nog altijd vrij gedomineerd door de zeer traditionele media. Allee, als je kijkt naar voetbal en koers, dat komt op tv. Mijn commentator die niet in beeld is en dan vooraan zo'n voorbeschouwingsprogramma aan meestal zo'n ronde tafel met dan... twee ex-sporters van die bepaalde sport die dan een analyse geven. En je voelt dat daar nu wel zo wat nieuwe media in komen. Hè? Podcasts zoals deze. Elke sport of elke club heeft tegenwoordig een podcast. Sociale media. Hoe zie jij de rol van sociale media? En zie je dat groeien ook?
Ik denk gewoon dat het medialandschap heel hard aan het veranderen is. Ik denk dat die tv en zo nog wel altijd belangrijk is om de oudere doelgroep te geven wat dat ze willen hebben. Maar we zien ook dat jongeren heel veel minder naar televisie kijken en dat die veel liever ook dingen zien wanneer dat ze zelf willen zien, dat ze zelf kunnen kiezen. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik wel dat live gegeven van sport wel nog steeds belangrijk gaat blijven. Ik denk dat er twee soorten dingen zullen zijn die je altijd live gaat willen zien. Dat is enerzijds sport en anderzijds programma's zoals De Mol. Dat als je de dag daarna op je werk komt en mensen praten erover, dat je eigenlijk al niet meer hoeft te kijken. Ja. Dus die twee dingen denk ik dat live gegeven wel gaat blijven. Maar voor de rest denk ik dat on-demand heel belangrijk wordt. En in de sport is het misschien... ja, die socials worden alsmaar belangrijker, denk ik. En zeker voor ploegen en zo is dat een heel makkelijke manier om je fans toch een inkijk te geven in wat dat je doet. Maar omdat je het journalistieke medium niet meer nodig hebt, hoeft het ook niet kritisch te zijn. Mm-hmm. En daarom denk ik dat Sporza of een HLN of zo alsmaar minder belangrijk wordt voor ploegen, omdat ze zelf een heel groot bereik hebben en altijd kunnen laten zien wat dat ze willen zien. Dus ik denk dat daar wel ergens een gevaar in schuilt, omdat dat kritische of dat journalistieke dan wat wegvalt.
Dat is ook de reden waarom dat, ik denk dan heel snel aan wielrenners in interviews veel geslotener zijn dan vroeger. Ik heb soms de indruk, als er nu een interview komt, dat het allemaal precies al... dat zij het gevoel hebben dat het toch allemaal al gezegd is geweest, dus dat we het niet nog eens moeten gaan zeggen.
Ik denk dat Mark Cavendish dat over laatst heel duidelijk keer of heel goed heeft gezegd. Die zegt, ja, ik kan zeggen wat ik wil tegen jullie, maar uiteindelijk halen jullie er toch altijd maar een deel uit en vergroot jullie dat uit en komt dat in een heel andere context dan dat ik die bedoeld heb. En ik denk dat misschien... ja, een beetje het nadeel is van, wij moeten kliks halen, of dan websites en zo, met titels, waardoor dat die sporter er dan helemaal anders uitkomt, op een manier dat zij dat ook niet willen. Mm-hmm. En ik kan mij ook voorstellen dat als je woorden telkens verdraaid worden, dat je het op een duur ook wel gehad hebt.
Mm-hmm. Ja, ja, ja.
En dat het daarom ook heel veel meer je woorden gaat wikken en wegen, van wat ga ik zeggen, en ook niet te veel, dat het zeker niet anders kan geïnterpreteerd worden. Mm-hmm.
Is soms ook moeilijk, want ik kan mij voorstellen, voor Sporza zijn en in jullie situatie, dat het ook wel heel veel is. Hè? Het medialandschap is aan het veranderen, maar ik heb tegenwoordig en podcast en YouTube en het is social media en het is de klassieke kanalen. Ik kan mij voorstellen, ja, uw team is maar zo groot, uw inkomsten zijn maar zo groot, dat het niet kan. Ja, je kunt niet blijven gaan, toch?
Nee, en ik denk dat je daarvoor een paar zotten nodig hebt. En ja, we hebben er bijvoorbeeld zeker twee bij ons op de redactie. Hannes Tahon, de cabinefluisteraar, maar ook Pieter Aerts. Iemand die heel veel schrijft. Mm-hmm. Ja, die vullen hun vrije tijd ook met naar podcasts luisteren. Zitten constant Twitter af te scrollen om zoveel mogelijk te weten. Andere media te lezen, buitenlandse media. Dus die hun leven wordt echt volledig bepaald door de koers. Mm-hmm. Om toch maar niks te missen. En dat is een beetje het nadeel van het online geven, is dat het nooit niet stopt. Vroeger hadden we een journaal om 1, 7 en dan laat op het nieuws op de radio ieder uur. Maar nu kan het gewoon ieder moment van de dag zijn. En als dat aan de andere kant van de wereld gebeurt, ook midden in de nacht. Dus dat is wel een beetje de moeilijkheid, denk ik, van hoe dat het medialandschap dan verandert. En hoe dat je ervoor zorgt dat je toch telkens snel genoeg op alle informatie zit.
Mm-hmm. Renaat Schotten had vandaag de scoop van Lotte Kopecky die verlengt. Ik denk 2 minuten voordat SD Works zelf het filmpje postte, had hij op Twitter. Dus dat dan.
Het is wel, alles draait om snelheid op dit moment. Hè?
Ja, vroeger zou het ook gewoon anders geweest zijn. Vroeger zou die ploeg een persconferentie ingelast hebben en dan zou iedereen komen en dan zouden zij kunnen berichten, de pers dan, van wat eraan komt. Nu was het een heel mooi filmpje, ik heb het niet helemaal gezien, maar had ik een pakje op een strand en al overwinningen daardoor gemonteerd en zo, waarin dat ze het zelf aankondigt. Ja. Dus dat is alleen maar veranderd.
Ja, we zijn al zo ver gekomen dat bijvoorbeeld Mathieu van der Poel voor het WK wielrennen geen persconferentie meer geeft. Ja. Dat je gewoon geen vragen meer kunt stellen.
Maar dat krijg je. Dat is niemand zijn schuld, maar inderdaad, zij beseffen ook van oké, we hebben eigenlijk veel meer controle dan dat we eigenlijk door hadden. Mm-hmm. Dus we doen het gewoon allemaal zelf.
Ja, tegelijkertijd vind ik ook wel dat je bijvoorbeeld Wout van Aert zat bijvoorbeeld in de Rode Lantaarn 1,5 uur openlijk. Patrick Lefever trouwens ook. Je ziet ook wel in bepaalde podcasts komen die grote namen wel allemaal nog. En voelde wel een hele openheid en hebben die dan bijvoorbeeld het gevoel, hier kan ik wel eens rustig mijn verhaal vertellen, want dit is een format dat 1,5 uur duurt, of 1 uur duurt, of hoe lang dat ook mag duren. En kan ik eens even lang en genuanceerd uitleggen hoe dat iets zit, of waarom dat ik iets doe, of waarom dat bepaalde dingen gebeuren. Mm-hmm. Ik vond dat je die tegenbeweging ook wel voelt.
Ja, maar ik denk dat ze dat bijvoorbeeld veel minder snel voor een Sporza of een HLN of het Nieuwsblad gaan doen, omdat daar nog altijd die, kritische invalshoek in zit. En dat zij, en ik kan me dat ook wel voorstellen, hè, dat zij dingen lezen en denken van hey, wat schrijft hun er nu? Hun er weet totaal niet hoe dat precies in elkaar zit. Maar dat verandert het beeld wel van hoe heel Vlaanderen naar u kijkt, denk ik. Mm-hmm. En ik snap dat je daardoor soms wel wat geprikkeld bent. Dus.
Ja, ik denk, ja.
Als je ze niet nodig hebt, waarom zou dat dan doen? Hè?
Ja, ik versta ook dat bijvoorbeeld Jan Vertonghen liever in de dag van vandaag komt dan in extra time.
Ja.
Dus.
Ja, dat is waar. Hè?
Ja.
Natuurlijk, dat is soms ook het mooie aan momenten. Allee, dat is toch soms ook het mooie, die interviews waarbij dat ze onverwachte vragen krijgen en waarbij dat wij heel mooie en soms heel pure momenten krijgen. Ja. Menselijke reacties krijgen. Dat is wel wat je verliest door alles, door je eigen script te beginnen schrijven. Hè. Dat is wat wij niet meer te zien krijgen. Hè.
Dat is waar, maar. En dat is iets wat ik me bedenk. Ja, we zijn altijd heel kritisch voor die sporters. Als het niet goed gaat en als het dan goed gaat, gaan we heel snel weer focussen op wat dat dan minder is. Mochten wij als media, denk ik, soms wat meer mee in de heuriek stappen van al die sporters in de dingen die ze doen. Zoals bijvoorbeeld een Van Aert, waarvan we altijd zeggen, dat gaat de eeuwige tweede worden. Maar besef ook wel wat hij allemaal gepresteerd heeft. En hoeveel mooie momenten dat hij ons in de koers al heeft opgeleverd door mee te koersen, aan te vallen en dan net niet te winnen, maar wel een hele mooie koers te brengen. En ik denk dat dat heel mooi zou zijn als we inderdaad die authentieke momenten kunnen bekomen met positieve dingen. In plaats van altijd bijvoorbeeld nu een vraag te stellen. Ja, maar ja, is uw voorbereiding wel goed genoeg geweest?
Dat is waar.
De kop in het nieuwsblad was na de ronde van Porto. Algarve, denk dat ja. Evenepoel won heeft. Evenepoel wint eindwind, maar verliest weer bergop.
Ja, en dat is juist. Voilà. Ook gelezen. En ik dacht dan
allee,
echt...
Je kunt ook gewoon schrijven. Weet drie keer Remco op rijden, wint de ronde, Martinez pakt de eindrit. Ja. En dat is ook... Ik vind dat
of
heel
is,
raar.
Is tweede...
Ah ja, of zoiets.
Een tweede plaats is ook nog altijd een prestatie. Want er zijn er nog heel veel achter hem. Hè.
Dat is wel super Belgisch op een of andere manier. Ja. Want het zotte vind ik zelf, dat zelf in het buitenland iedereen weet dat dat Belgisch is. Als je kijkt naar... buitenlandse media...
Maar is
zelf
dat zo Belgisch? Is, ja, dat, is dat niet in elk land dat... In Nederland moeten de Nederlandse ploeg als voetbal is, die moeten ook geen poot misdoen.
Dat is waar, ja.
Ik denk dat dat misschien bij ons in wielrennen heel hard is, omdat wij een wielergek land zijn.
Oh, ja, onze Rode Duivel is dat toch net hetzelfde?
Ja, maar niet zoals in Nederland. Dat is dan nog iets anders. Hè. Daar heeft een bondscoach al buiten of voor het begonnen is. Omdat ze in een voorbereiding 1-4 gewonnen hebben van Andorra en niet mee 1-6. Hè. Dat is, maar dat is omdat Nederland dan weer een supergek voetballand is.
Vele malen
hoger. En waarschijnlijk in Noorwegen zal dat over schaatsen of curling of zo gaan. Weet ik veel. Allee.
Nee, maar ik vind het soms heel opvallend als je buitenlandse podcasts luistert of dingen, dat zelfs zij echt wel zeggen van ja, we zijn wel heel hard voor Evenepoel en voor Van Aert en voor die grote, terwijl dat we eigenlijk, alleen zoals dat Gulder ook zegt, heel snel allemaal vergeten wat er wel al verwezenlijkt is.
Ja.
Dat wij soms heel snel vergeten wat Evenepoel, wat voor een fenomenaal palmarès dat hij heeft, als hij eigenlijk nu stopt met wielrennen, wat een schitterende wielrenner dat hij is.
Zeker.
En terwijl dat wij nu allemaal gewoon zeggen, ja, cru gezegd, hij moet een Tour winnen hè, in zijn carrière.
Maar dat zei jij toch ook?
Ja, tuurlijk,
als de micro's afstaan,
maar we hopen
onder
het.
Elkaar.
Nee, maar er is een verschil tussen, we zouden dat allemaal heel graag willen, en tussen we verwachten dat.
Ja, ja.
Dat is toch waar.
Ergens... Ik vind dat eerder zit in wat ik daarnet zei, zo'n kop van nieuwsblad, dat dan direct weer inderdaad het negatieve... benadrukt, dat vind ik heel storend. Of de overfocus ook, als Wout gaat trainen, de sports ook soms een beetje, vind ik, fout in, dat ze, als Wout gaat trainen en hij heeft een grappige titel gepost als Strava-ding, dan is het een... Hij heeft een lekker band gehad op training en hij zit op Strava, dan is het een artikel op Sporza. Zo die overfocus soms, dat vind ik soms wel wat vervelend. Of...
Maar als 600.000 man...
Ik weet het graag niet.
Ja.
Dat is de moeilijke, hè.
Het is een moeilijke oefening tussen wat is belangrijk en gaan we geven en wat willen de mensen lezen en gaan we geven. Ja. Want die twee moeten hand in hand gaan. Absoluut. Om mij 100 berichten te geven waar dat 10.000 man op klikt, daar haalt ook geen resultaat mee. Dus, en ik denk dat daar bij ons ergens nog wel de balans juist zit, dat wij ook heel veel kleinere sporten nog voldoende aandacht proberen geven.
Absoluut.
Wat de andere media dan wat minder doen. Ja. Maar we hebben die grote sporten en die scheten die ze laten in die grote sporten ook nodig wel om volk naar onze website te laten komen. En iemand zal misschien klikken op Wout van Aert rijdt lek, maar in de gerelateerde artikels zal er dan misschien iets staan over basketbal. En ze zullen daar misschien dan op doorklikken en dan is dat ook al goed geweest.
Hoe waardevol is in het huidige klimaat een website nog altijd?
Voor ons is dat zeer waardevol.
Ja.
Ik ken de cijfers nu niet van buiten, maar...
Ik surf echt vaak naar sport, zeg ik.
Ja, ik ook. Maar ik bedoel, als we spreken over de jongere generaties, die gaan, denk ik, minder naar websites beginnen gaan en meer gewoon enkel sociale media gebruiken als nieuwskanaal.
Ja.
Dus...
Dat is waar, maar ik merk wel, en dat heb ik zelf ook bij mijn eigen mediagebruik gemerkt, dat hoe ouder dat je wordt, wel verandert. Vroeger zat ik ook niet vaak op de website van Sporza of keek ook niet vaak naar het nieuws op televisie, maar zat ik wel op Facebook en op Instagram. En nu merk ik dat ik dat wel veel meer doe, omdat ik meer geïnteresseerd ben in nieuws. En het is nu dus voor ons belangrijk om die jeugd te bereiken op de kanalen waar dat ze op zitten, zoals een TikTok, zoals een Instagram, zoals een YouTube. Vooral om ons merk kenbaar te maken en om Sporza direct te linken aan sport. Dat als ze later ouder worden en misschien wel geïnteresseerd zullen zijn in sportnieuws, dat ze wel de reflex zullen maken van ik ga naar sporza.be surfen. Dus niet misschien nu direct, maar misschien binnen 5 of 10 jaar, dat ze dan wel denken, ah, Sporza, daar moet ik zijn om mijn nieuws te halen.
Wat is voor jou de ideale content voor op sociale media? Wanneer ben jij tevreden als je een bepaald soort filmpje of ding of iets hebt kunnen maken? Vanuit Sporza gegeven dan, hè? Wat is zo de ideale... mag breed zijn gewoon, zo, maar ik bedoel, je hebt op zich een wedstrijdverslag of zo, dat zie ik jou niet posten of niet maken. Mm-hmm. Wat is dan voor jou de ideale ding daarnaast?
Goh, dat is een moeilijke vraag, want er zijn veel verschillende soorten content die je kunt maken. Ik kan heel veel voldoening halen uit mooie visual van Evenepoel die een rit wint of Bart Swings die bijvoorbeeld wereldkampioen wordt. Daar kan ik heel hard van genieten. Maar ook van een video maken van grote prestaties. Dat is misschien nog het leukste. Bijvoorbeeld Lani Wittevrongel, die Europees kampioen, ja. Tweede werd op het Europees kampioenschap. Ik vond dat commentaar van Renaat daar zo goed. En ik had daar een versnelde versie van Viva la Vida onder gezet. En dat kwam allemaal schoon uit. En ik zat echt waar met tranen in mijn ogen naar mijn eigen video te kijken. Dan denk ik, ja, dan was het goed.
Ja. Shit, bravo, hoe gedaan.
Ja, dan denk ik wel, oh my. Ja, maar ik heb dat echt vaak, als Van Aert of zo'n klassieker zou winnen, met commentaar erop dat dan goed is en de juiste muziek en een drop die dan samenkomt en die emotie, dan denk ik wel, ja, dat is leuk.
Is die... heel veel aandacht voor de koers. Is die interesse in de koers altijd zo groot geweest? Ook al heb je die sport niet gedaan?
Jawel, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in de koers. En ik heb ook wel sinds mijn 18 zelf koersfiets. Dus ik deed het wel geregeld. En ik herinner me nog dat ik met mijn voetbalkameraad Daan, die woonde 2 straten verder, dat we zelfs met ons gewoon fietsjes rond de Kranenpoel reden, was dat toen in Alter. En dat hij dan zei, ja, ik ga Cancellara zijn. En dan, ik weet wel niet meer wie dat ik was, maar dat het toen al...
Tom Bonen.
Maar
hij reed dan met een brommer waarschijnlijk.
Ja, hij had wel een stevige brommer zelf. Dus. Ik bedoel, van eigen moteur. Hè.
Ja, ja.
Dus, ik heb altijd wel heel veel interesse gehad in de koers en ook heel veel koers gekeken altijd vroeger. Alleen is mijn grote probleem dat ik echt niks onthoud. Dus alleen vraag mij niet wie dat de omloop 3 jaar geleden gewonnen heeft. Of 5 jaar of 7 jaar. Hmm. Die dingen onthoud ik allemaal niet.
Geen goede quizzer.
Renke 3 jaar geleden.
Nee, ja, zo op die dingen niet.
Geen idee.
Ik weet het niet, ik vraag me ook al.
Kijk, de omloop 3 jaar geleden.
Ja, dat vind ik wel een goede quizvraag, Bavo.
Vorig jaar, moet ik al eens
zeggen. Nee, vorig jaar van Baarle.
Ja. Het jaar daarvoor Van Aert.
Ja.
Het jaar daarvoor.
Hoe? Amai, ja.
Geen idee.
Nee, ik weet het ook niet van bed.
Ik ga het opzoeken. Misschien even, jouw job is sport. Sport volgen, verslaggeving doen, visuals maken. Maar in hoeverre is jouw leven sport? In de zin van, hoe grote sporter ben jij naast je job? Als sportman, zullen we maar dan even zeggen.
Ik denk dat ik nu op dit moment 9 keer per week sport.
Okay.
Dus dat wil zeggen dat ik 4 keer per week ga lopen. Ik probeer 4 keer per week ook naar de fitness te gaan. En dan ene keer judo te doen ook in de week. Vroeger deed ik 2 keer in de week judo, maar met dat ik veranderd ben van club, zijn die trainingsdagen ook veranderd. En de trainingsdagen waren vroeger maandag en donderdag, dat was ideaal. Nu is het woensdag, vrijdag, zondag. En op vrijdagavond heb ik soms iets anders te doen ook. En op zondagochtend ook.
DJ, hij is ook DJ.
Ja.
Ah, cool.
Ja. Maar ja.
Ik ben de naam wel vergeten.
Saint Bavo.
Voilà. Voor de mensen die feestje hebben binnenkort.
Rinken is ook DJ. Ja. DJ Rinkan 1.
Dat is echt niet waar. Vooral de naam van
vond een betere naam wel.
Ja. Ja. Misschien er nog een carrière in. Ja.
Trouwens, Davide Ballerini.
Ah, god.
3 jaar geleden. Just,
ja. Spurtje van de groep.
Dat is een goeie trouwens voor de wielermanager.
Nee. Daar komen we straks op. Just.
Ah, ja.
Erbij blijven.
Kijk, ik was daar dus aan die aankomst. En ik weet al niet meer dat hij hem gewonnen heeft daar. Leuk, weet je, als ik op stagegesprek ging bij Sporza, vroeg Roan Dom, waarbij ik dus stagegesprek deed, wie dat een tour gewonnen had. En het was, ik denk, eind augustus.
Ah, ja.
En ik wist het niet.
Allee, je dus, mocht toch beginnen.
Ja.
Dus de inhoudelijk ligt de lat niet zo hoog bij sports. Ja. Is dat niet mijn examen en zo? Zo?
Vroeger was dat,
ja. Dat is nu niet meer.
Nee.
Ah, okay.
Maar Tour 2017.
Oei.
17.
Dat Vroom?
18 is...
Vroom, of niet?
Ja,
Vroom. Ah, nee, Thomas.
Nee, dat is 18, volgens mij.
Nee, Bernal was 19. Niet?
En naar Thomas, mij moet je niet kijken. Thomas,
ik weet het echt niet meer.
Thomas is 18 en volgens mij dan Vroom 17.
Maar ik denk dat de winnaar wel nog wist, maar dat ik het podium niet wist.
Want volgens mij, in 18 is volgens mij het jaar waarin dat Dumoulin tweede en niets wordt. Of zo. En dan
17, hè?
Nee, 18.
Nee,
waar
is het? Ah nee, 17. Dus 17 was de vraag.
Ja, dan is het Vroom, ja. Nee, dan is het Vroom.
Zeker?
Ja.
Ja, het is waar.
Ah, kijk.
En het grappige is, als er nu gasten komen om stage te doen, vraag ik ook altijd wie dat een tour gewonnen heeft. Oh ja.
Zalig.
Dus 9 keer per week sporten?
Ja, probeer ik, ja.
Dus 4 keer lopen, 1 keer judo?
4 keer naar de fitness.
Ja,
en nu met dat beter weer begint te worden, zal ik ook af en toe wel wat fietsen. Mm. En dat zal dan misschien wel te kosten zijn van een van die andere dingen.
Is dat in functie van een doel? Of is dat gewoon nee. om...
Allee, ik heb wel het doel om een halve marathon sneller te lopen dan mijn persoonlijk record. Dus daar een keer te verbeteren. En ik heb nu sinds kort ook een abonnement op Trainara gepakt. Omdat ik eigenlijk totaal niet wist met wat ik bezig was. Daarom dat ik dus nu 4 trainingen in de week heb. Dat is dan meestal 1 intervaltraining, 1 duurloop, 1 LSD en dan nog een recuperatieloop.
Ja. Maar, Trainara is zo'n trainingsapp voor
lopen. Ja, dat is denk vergelijkbaar met Join, maar dan toegespitst op lopen. Ja.
Hoe fanatiek ga je daarin op?
Ik ben daar... Ja, ik ga wel altijd tot het gaatje. Als de training voorgeschreven is, over mijn lijk dat ik die niet tot in de puntjes uitvoer.
Mm-hmm.
Dus gisteren bijvoorbeeld had ik een intervaltraining waar ik 15 keer 300 meter aan 4:19 per kilometer moest lopen.
Mm-hmm.
En ik stond aan het rood licht te kokhalzen. Dus het was echt heel stevig. En ik dacht ook op het moment zelf, ben ik mee bezig, man? Voor wie? Maar dat zit dan in mijn hoofd en dat moet gebeuren. En dan doe ik dat ook wel.
Dat is wel heel eigen aan judo en... Allee, ik zie dat bij
aan digital creatives,
ik zie dat bij mensen die in de kickboxwereld of zo hebben gezeten ook heel vaak.
Die
kunnen heel goed tot het gaatje.
Ja, ik denk dat dat misschien nog een van de belangrijkste en mooiste dingen aan het judo is. Dat die discipline daar altijd is. En iedereen gaat altijd totdat hij echt niet meer kan of doet alles uit. En heeft ook altijd heel veel respect voor zijn tegenstander en voor de scheidsrechter. Voor de ceremoniële dingen er rond, zoals groeten, zoals niet discussiëren. Ik vind dat zelf ook heel belangrijk. En dat vind ik bijvoorbeeld in het voetbal iets wat heel hard gemist wordt. Mm-hmm. Mocht het voetbal zijn zoals het rugby, zou ik er al veel meer respect voor hebben.
Mm-hmm.
Waarin dat enkel de aanvoerder in discussie mag gaan met de scheidsrechter.
Absoluut.
En dat de scheidsrechter zijn beslissingen gewoon aangenomen worden.
Mm-hmm.
Ik vind dat... En ik haat ook valspelers. En dat doen ze dus constant in het voetbal. En vind ik jammer.
Deel, ja.
Ik ben, als ik ga voetballen, de man die zegt, ik heb een bal buiten geschoten, hij is verunder. Ja. Maar dat zie je de rest niet doen.
Het is eigenlijk jammer bij wijze van spreken dat er een camera op moet gezet worden om te gaan kijken wie heeft het dan effectief wel als laatste geraakt.
Ja.
Ja, ik snap het wel. Dat is echt waar, om terug te komen, mijn opleiding LO, dat is de reden waarom dat sommige mensen gebuist waren op judo. Hè. Puur probleem met discipline, hè. En dat is gehoorzaamheid richting leerkracht enzovoort. En doen wat er gevraagd wordt. Dat was meer een probleem dan eigenlijk het examen of het uitvoeren zelf. Hmm. Dat is echt zot.
Wanneer is je halve marathon? Is het gewoon eens lopen of is het in een event?
Ik heb geen halve marathon waar ik aan ga meedoen. Ik wil gewoon één keer onder dat persoonlijk record duiken ooit. Maar voorlopig geeft Trainara nog niet aan dat ik eronder kan.
Ah, ja.
Ik moet nog iets langer trainen, denk ik. Maar ik denk dat nu het doel stond op 24 maart, denk ik. Ik moet werken die dag. Dus. Dat wordt moeilijk.
Zijn er fietsdoelen dit jaar? Of al ideeën die... rondslijm?
Goh, echte doelen niet.
Want vorig jaar was er het BK Gravel bijvoorbeeld.
Ja, en Bert was dus gekwalificeerd voor het WK. Ik niet, aangezien dat ik allerlaatste was. Ja. Met de pech natuurlijk die ik had.
Ja, kom, dat vraagt
En ja, ik heb het nog nergens gezegd, maar we kwamen Peter van Nabele tegen op de WK veldrijden. En dat is ook een van Alter. Dus die Meetjeslandse connectie tussen ons drie is er wel. En hij kwam naar ons en hij zei, ah, gasten, 2K, gravel, ik mag je daar toch verwachten. En Bert zegt, ja, ik ga daar sowieso aan meedoen. Maar Bavo zal moeilijk worden. Ik zei, ja, Peter, mij kwalificeren. Ik zie niet wanneer dat ik dat zou kunnen doen al ten eerste. En ook, ja, ik kan gewoon niet dedicated daarvoor trainen op dit moment. Hij zei, ja, jongen, zal ik je wel een wildcard geven?
Ik zei, wat?
Dus als Peter een man van zijn woord is, dan mag ik toch meedoen aan het
WK. Ik weet niet wat hij luistert, maar...
Ja, ja, wil je mijn naam ook doorgeven dan?
Nee, dus jij gaat jou kwalificeren. Ja. Kom aan. Geen geloven, hè. Het is niet meer je conditietest die goed was.
Ja. Dat is voor surplus, Renke.
Dat is voor de vorige aflevering. Dat is al geweest.
Er staan geen zakdoekjes, dus nee. Ik moet echt... Ja.
Maar je hebt dat BK-EK gereden, samen met Bert.
Plus, samen is een groot woord.
Ja, het is niet fantastisch goed verlopen.
Nee.
Wat is er gebeurd?
We hadden heel goed verkend, dus ik kende het parcours. En ik ben
had je er ook echt zot voor getraind? Of?
Nee, totaal niet. Nee. Dat is meestal wel het ding bij mij. Echt specifiek trainen voor dingen doe ik niet. Maar ik had wel een paar keer... Ik had bijvoorbeeld... een tocht van 150 kilometer wel een keer gedaan op heel laag tempo om die basis wat te verbreden. En ik ging wel geregeld rijden, maar niet specifiek, want ik weet nog dat de 2 weken ervoor ook had ik dan een hele lange werkdag. Ik moest dan nog 3 uur rijden s'avonds, dus zo'n dingen lukken dan niet.
Nee.
Maar we hadden heel goed verkend, dus ik kende het parcours en ik wist waar dat ik kon plat rijden. En ik ben erin geslaagd om na 13 kilometer toch plat te rijden.
Oh
my. Dat was licht dalend, maar een wegje met heel veel stenen. En ik denk dat er daar echt heel veel zijn plat gereden. En ik ben gewoon mijn voorwiel op een steen geknald.
Tubeless of niet?
Ja, tubeless. Ja. De band was van de velg gespat. En toen dacht ik, ja, wat ga ik hier nu doen?
Een normale mens met pech, die geven op.
Ja, want er was...
Maar niet Bavo.
Nee. Iemand naast mij en die zei, ja, fuck dat. En die was gewoon met zijn fiets op zijn schouder weer naar...
Zo ken ik er nog, die opgeven als ze pech hebben.
Geen uitgereden,
nee. Moeite doen om met je prutsen wat te doen.
Och, jongen, mijn versnellingsapparaat was kapot.
Dat is nog iets anders.
Ik kon nog fietsen, voilà. Hè. Ik kon nog trappen, hè.
Ja, nee.
Wat?
Ik kon gewoon niet meer schakelen.
Ja, ik krakte geen enkele helling op.
Ja, nee, dat snap ik dan ook wel.
Maar jij hebt gewoon... Dus,
ik had een bandje mee, dus bandje verstoken.
Dus binnenband erin gestoken?
Ja, halve links.
Die
melk was overal. Ook zo.
Vreselijk.
Ik moest dan die supap zo wat opblazen en dan hing die melk aan mijn vingers en dan zat hij in mijn mond en dat is dilettant.
Denk je dat ook niet? Oh, fuck dat koers, joh. Waarom doe ik dat?
Ja, toen dacht ik echt, waarom doe ik dat? Want ik heb ook nul fietstechniek. Allee, ja, ik kan het gewoon niet goed. En toen dacht ik echt, ik ga moet teruggaan. Hè. En dan een seconde later dacht ik, ja, nee, kom. Voor het verhaal moet ik blijven gaan. Dus alles verstoken, half links verstoken, want het was mijn bommeken ook. Dat was dan ook maar half gelukt, dus ik denk dat er geen... Ja, het zat geen kilo op die band. Dan was er een naast mij ook nog, die hetzelfde voor had, en die had dan geen inbussleutel mee. Ah, mag ik die van u een keer gebruiken? Ik zei, ja, ça va. Maar die deed er dan een keer 3 keer zo lang over. Dus ik zei, ja,
gast,
ik zou wel graag voortfietsen. Ja, wacht nog even. Dus eerst nog die geholpen met zijn band. Mm. En dan vertrokken, maar ja, met een band was echt...
Mm.
Dat was gewoon op de velg soms bouncen. En dan ben ik nog een keer op een steen geknald in een afdaling. Weer een leegloper had. En dan moest ik om de 15 kilometer bijpompen aan een madame nog. Die toevallig passeerde, gevraagd dat ze een fietspomp bij had. Die had dan gelukkig geen bij. Ik heb kunnen bijpompen en in de laatste ronde, toen dat ik begon, was iedereen al aangekomen. Al de seinhevers waren al niet meer sein aan het geven. Die stonden al op hun gsm te kijken en te doen. Ik kwam dan aan de laatste bevoorrading. Er was gelukkig nog volk met een pomp. Nog een laatste keer kunnen bijpompen. En dan nog op karakter doorgereden. Ik was wel echt stik kapot.
Ja. Dat was, ben je officieel gefinished of was je echt buiten tijd?
Ik was echt...
Ja, dat telt. Ja. Maakt niet uit, hè.
Ja, ik heb hem voor mezelf uitgereden. Dus, ja.
Die eerste... Ja, 13 kilometer dan was het. Hoe was het gevoel?
Verschrikkelijk. Dat was... Man, ja.
Waanzin toch? Of?
Maar jongens toch. En iedereen vloog daar voorbij, van links naar rechts. En ook roepen op elkaar. Zo. Ja, ik dacht, ik ga gewoon niet te zot doen, want ik kan al niet zo goed sturen. Ik heb het daar op hun gezicht zien gaan, man. Maar dat wilde hij niet. Allee, ik dacht, ik heb het ook
gezien. Ja.
Maar echt zo vier fietsen voor mij, die een fiets in de lucht. Dat ik dacht, jongens, doe rustig. En dus, ja, ik dacht, ik ga gewoon... Eigen tempo. Dus ja, ik liet soms een gat vallen en het zat dan in mijn wiel. Hey, moet dat wiel houden. En ik dacht, ja, je moet het zelf ook toe rijden, ze man. Ik ga hier mijn leven niet riskeren om...
Nee.
Dus, maar dan, ja, doordat ik dan platgereden ben, was ik was effectief gewoon de laatste in koers. Dus ik heb 120 kilometer gewoon helemaal alleen gereden. Ja, hij wel een paar keer zo nog aansluiting gevonden. Allee, wat mensen opgeraapt, dat wel.
Ben je niet gedubbeld Jasper Stuyven niet zien passeren? Of?
Ik heb moeten stoppen om terug op het lokale parcours te komen, omdat de profs of de elite passeerden, dat wel.
Ja. Mm-hmm.
En dat is ook nog grappig, zonder met Elke Blijaert, dus de vrouw van. En de politie liet ons niet door. En ja, zij moest ook nog juist tot aan de finish rijden. En ik dacht ook, ja, als ik hier ook niet rap nog doorrijd, dan gaan ze mij ook uit koers halen. Maar ik zei, ik wil dat hier wel eindigen. En ik zei tegen die politieagent, ik zei, mevrouw, ik zei, haar man gaat hier wel Europees kampioen worden, hè. Ze gaat er niet bij zijn door u, hè. En dan zei ze, allee, vertrek maar. Dan neem je Elke Blijaert door. Dus zo dan uiteindelijk toch nog kunnen doorrijden. Anders stond ik daar misschien nog te wachten totdat iedereen voorbij was.
Ja. Maar een mooie beeld, hè.
Ja, dat is prachtig.
Ze toe kwam en dan zo heel die weg naartoe. Zo.
Ja.
Het is ook niet vaak dat man en vrouw in dezelfde koers zitten. Hè?
Nee, dat is waar.
Nee.
Dat belooft wel. We gaan allebei meedoen aan het BK Gravel.
Ja.
Dat belooft wel.
Dus 1 mei zeker, hè.
Ja.
Ja. Ja.
Dat doe ik mee?
Ik ben nog aan het wachten op mijn wildcard. Ja.
Maar dat moet je gewoon inschrijven. Iedereen mag meedoen.
Ja, ja, ja. Gewoon, het is ook volledig vlak. Je hebt een heel leuk parcours uit worden.
Ik weet het niet.
Waar is het?
Turnhout.
Maar ik heb al gehoord dat het ook niet super technisch... Het echt een beetje...
Let's go. School. Nul verschillen. Nul verschillen. Je gaat gewoon...
Maar het gaat echt
tonvorming krijgen tot het moment. Dus als je valt, zal het hard zijn.
Oldschool gravel, op zijn unbound.
Oké.
Ja, maar ja... Dat wil wel zeggen, als je een technisch en heuvelachtig parcours hebt, dan valt dat uit elkaar en dan heb je ook een beetje rust.
Het gaat een peloton zijn, hè?
Ja,
nu?
Wel, maar een peloton van 1500 man.
Stevige valpartij, leuk.
Als je dan in het midden van het pak zit en je valt.
Ja, maar ze zullen wel in waves werken
ik denk het
die iets verder uit elkaar zijn, hopelijk, dan op het BK. Ja. Wat ik vond, was wel heel grappig. De eerste bocht is echt...
En het trouwens gelezen, ook nieuws vandaag binnengekomen, dus voor de luisteraar al wat langer, maar Flanders Classics organiseert een gravelwedstrijd. Er is in augustus en de eerste 50 krijgen een toegangsticket voor Unbound 25.
Echt?
Amai.
Ja.
Cool.
Kijk, het is hier maar weetjes vandaag en zo.
Ja, leuk. Maar ja, wij krijgen toch allemaal wildcards.
Vanaf nu wel.
Allemaal vrienden zijn met Peter van den Abelen. <Ja. laughs> dus dat BK EGA was niet zo'n succes, maar wat vind je van het gravel gebeuren? Of hoe kijk je naar als journalist? Of als,
ik vind het superleuk. In de eerste plaats om te doen zelf, want ik had het eigenlijk nog nooit gedaan voordat ik dat had gedaan. Ik ben ook blij dat ik een fiets gekregen had van Ridley om dat dan te proberen. En ik merkte wel heel hard dat als ik op mijn eentje aan het trainen tussen aanhalingstekens, want ja, als ik aan het rijden was gewoon, dat ik me wel heel hard amuseerde met dat technische en het zoeken naar waar moet ik rijden. En ook dat gewoon doorperen op die gravelstukken. Dat komt in de buurt van hoe dat judo is. Hè. Even alles eruit en dan zo rap mogelijk recupereren. En dat ligt mij wel. Dus het is wel zeker iets dat ik meer en meer wil doen. Want ik ben nu vorige week dacht ik... Ik heb de fiets nog van... op het WK veldrijden, die ik mocht gebruiken. Ik dacht, ik ga er nog gebruik van maken. Ik ga nog eens gravelen. Ik was aan de kanten van Berlaar en zo geweest. ik zat tot mijn voorvork in de modder. Dus het was eerder cyclocross dan gravel. Maar ook het gegeven dat je weg bent uit het verkeer, mm-hmm. in de natuur bent, vind ik super aangenaam. Meer dan, ik rij graag op de weg, maar dat gravelen vind ik toch nog iets leuker. Dus ik zou het wel heel graag nog meer willen doen in de toekomst. En als journalist vind ik het ook super interessant. Mm-hmm. Ik vind het leuk om naar te kijken en ik denk dat, zeker met de Belgen die het daar goed in doen, dat het ook wel leeft onder wielermen in het Vlaanderen. Dus,
Want het is altijd een moeilijke, denk ik, om sport die erbij komt, om daar heel veel aandacht te geven, of daar een idee over te vormen van hoeveel aandacht gaan we dit geven. Mm-hmm. Je zag dan wel bij het BK en EK dat er bijvoorbeeld in beeld werd gebracht, ook het WK was te volgen.
Ja.
Zeker, hè? Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld niet, nu het BK, komt dat ook op sport? Of is dat dan zo?
Dat weet ik niet.
Dat is zo'n moeilijke toch altijd.
Ja. Maar het is ook, denk ik, een moeilijker iets om in beeld te brengen. Zeker met die onverharde wegen, met de motoren en zo. Ik denk dat dat zeker niet evident is. En ook omdat het veel meer uit elkaar getrokken is. Hè.
En die massastarts maken het ook niet gemakkelijk. Nee, dat is zo.
Ja, dat is nog een beetje een overblijfsel van de oorsprong van gravel, hè, dat iedereen moet kunnen meedoen. Maar ik denk, hoe langer hoe meer, dat is ook realistisch moeten zijn, dat de echte topwedstrijden niet meer met iedereen gaan kunnen zijn. Hè, ja. Dat is hetzelfde als de Ronde van Vlaanderen organiseren, maar de cyclo op hetzelfde moment doen. Dat gaat niet.
Allee, nee. Hebben we dat in de podcast besproken, dat het op 2 dagen zou zijn? Of was dat daarnaast? Ik weet soms niet meer welke gesprekken we in de podcast
voeren. Het WK Gravel. Ik denk dat vorig jaar ook al het WK Gravel op 2 dagen, niet?
Nee, vorig jaar
was het op 1
dag? Ah, vast. Vrouwen en mannen was apart, ja.
Ja.
Maar ik denk dat ze op termijn gaan ze uit elkaar trekken, de elite apart en de leeftijdsgroepen samen.
Terwijl dat nu wel natuurlijk iets heel charmant is, dat je samen met die mannen aan de start kunt staan. Hè.
Anderzijds vind ik ook... Ik, absoluut, maar het is niet dat... Jij stond ook aan de start. Het is niet dat je het gevoel hebt van... Amai, ik ben hier samen met Gilbert of met Van Avermaat aan het rijden. Je ziet die mannen toch nooit. Hè? Want die starten voor u. Ja. Die zijn eigenlijk al 10 minuten weg voordat jij vertrekt. Dus.
Maar als je best doet, worden wel gedubbeld.
Ah, ja.
Dus dan zien ze wel van dicht. Hè?
Jij hebt voor sporten al heel wat sporten mogen uitproberen. Ik heb even op je Instagram gekeken. Mountainbiken, triathlon, zeilwagen rijden, motocrossen, BMX'en. Welke is jou bijgebleven? Of welke smaakte naar meer? Of wat je...
God, de meeste eigenlijk. Ja. Ik vond dat zeilwagen rijden echt heel cool. Dat is eigenlijk met een zeil, zoals op een zeilboot, maar dan op het strand rijden. En dat was echt...
Dat is niet meer in de lucht, niet meer een vlieger, hè?
Nee, dat is echt...
iets anders, dat is kites, nee.
Eigenlijk is dat een zeilboot op wielen.
Ah ja.
Ja. En dat was, zo cool, omdat je die wind zo goed, zo hard voelde. En dat ging ook echt snel vooruit. En ik was daar dan zo mee driften en doen. En dat was echt vet. Dus dat is wel iets dat mij zeker is bijgebleven. Maar eigenlijk, al de sporten die ik al gedaan heb, vind ik leuk. Ik vind alles dat nieuw is altijd cool en... er is niet zo één iets dat
eruit springt.
Ja, nee.
Maar triathlon heb je echt ook één gedaan, hè? Allee,
ik heb al 2 kwartjes gedaan, Allee, of geprobeerd. Ja. maar dat was dan met Bert, heb ik 1 gedaan. En eentje met Bakko Spoor. Dus leuk gegeven, vind ik.
Je hebt ook Paris-Roubaix verkend?
Ja, dat is al even geleden, maar niet volledig. Ja. Dat was met een auto tussendoor.
Ja, maar ik heb dat filmpje ook gezien, denk ik. Ja. Dat was ook met Bert, hè?
Ja, maar dat was ook al even geleden, denk ik. Was dat 21
of zo? Ja, dat weet ik niet meer. Maar je kan die toertocht ook doen, hè, van zo Paris-Roubaix. Daar is ook een cyclo van. Maar ik versta niet dat daar mensen zich voor inschrijven om dat te doen. Versta jij ze wel, of ben je ook...
Ik versta ze niet, maar ik wil het wel een keer gedaan hebben.
Want het is toch gewoon...
Ja, dat is
vreselijk.
De hel, ja.
Ja, echt. Ik zou daar... met een eigen fiets nooit op rijden.
Ik zou met een mountainbike gaan, met zo'n ferie of zo.
Ja, nee, want dan
ervaar je het 6 dagen over doen.
Wat dan?
Dan eigenlijk ervaarde dat toch ook niet. Maar
nee,
ik bedoel,
je
hebt toch
gewoon... Ik zal weer een mening verkondigen, waardoor ik waarschijnlijk gecanceld word, maar toch, ik vind, kasseien, dat zijn gewoon slecht aangelegde wegen, we moeten daar vanaf. We hebben gravel, dat is in de natuur, en dat zijn slechte wegen, dat zijn geen wegen, want dat is gravel, dat is in de natuur. En dan heb je betonbaan, of asfalteerde baan, en dat moet je goed doen.
Dus eigenlijk wat je
niet zoals oude kwaren, want dat is gewoon nalatigheid.
Wat je dus nu net zegt...
Nalatigheid.
Als
ja, Vlaming, ik weet het.
Zeg jij dus nu net dat alle Vlaamse klassiekers eigenlijk onbenul zijn.
Dat is alle mensen die niet graag afzien op de fiets zeggen dat. Hè.
Ja. Dus.
Echt. Er zijn weinig dingen... Ik word van veel dingen boos, maar waar ik echt boos van word... Maar echt boos is het nou de kwaremont oprijden.
Ja, dat is wel
als ik daar oprijd en ik ben grappig. Boven, dan wil ik niets liever dan mijn vrouw gewoon wegsmijten.
Dit
kan ik getuigen. Ik heb niet meer een fiets weggegooid, maar ik was wel echt boos. Maar echt, dus niet moe, fysiek, alleen niet fysiek, nee, dat ook, hè. Maar echt boos, hè. Echt kwaad ben ik daar nog niet boven gekomen. Ik vind maar, dat...
Ik versta het.
Maar... Zo... Dat is...
Maar we moeten de charme van inzien ook, hè.
Ja, ik zie het niet. Ja. Dat is mijn punt. Bij de Paterberg zie ik dat meer.
Omdat je het gootje kunt rijden dan?
Nee, maar omdat dat ook... Ja, dat is dan nog, zit er nog iets wat mooi zo.
Maar de Koppenberg is uw vriend ook niet, hè?
Pas op, dat, ben ik wel, dat ging wel iets beter. Maar ja, ook daar vind ik... Ja, kijk.
Maar inderdaad, Roubaix, de cyclo, de, allez, om cru te zeggen, maar de 11 trein zijn fiets ook kapot.
Ja.
Niet?
Goh, je bent er vanaf denken wat voor fiets dat je rijdt, maar hoe zal het niet zijn voor je materiaal? Dat zal het wel zijn. Ja.
Zot, dat is echt zot.
Ik denk dat het ook een beetje afvangt.
Maar blijf wel een van de graafste koersen om te zien, gewoon, ja, toch, of niet?
Ja, tuurlijk. Ja.
Super.
Ja, of we moeten die hellingen dan bijhouden, enkel voor de Vlaamse koersen. En voor de rest moet je daar nooit over fietsen of zo. Dat we dat zoals de Puy de Dôme zo wat mythisch houden. Zo. Ja, daar mag ook niemand op in de Puy de Dôme. Tot ene keer zo om de zoveel jaren door de Frans. Heb
je dronken of zo? Nee.
Ja, oké. Okay. Tot zover mijn carrière waarschijnlijk. Ja. Echt gedaan nu. Volgende week zit er alleen Dries.
Ja, of gangmaker bestaat niet meer.
Ja.
Gecanceld. Dat doet het voor ons beide kapot.
Artikel op Sporza. Podcast duo wil. De Vlaamse klassiekers. We wijken af. Oké. Ik wou nog even naar de Sporza wielermanager als laatste. Ja. Ik zag je daar uitleggen dat er zijn blijkbaar nieuwe regels. Wist jij dat, Dries? Een aantal.
Alleen nieuwe, dat
we kunnen een transfer meer doen.
Ja.
Ah. En er is een vrouwen...
competitie. Ja,
en klopt. Wat was er nog?
Er zijn fantastische prijzen te winnen.
Juist.
Ja. De hoofdprijs is een Ridley Phoenix.
Oeh,
wat dat wel de moeite is, vind ik. Tweede en derde zijn Garmin Edge 1040 Solar. En dan de dagwinnaar krijgt een jaar gratis vers van Lidl.
Oké.
Okay. Wat lief? Dus
een jaar gratis vers van Lidl.
Oh, cool.
Dat precies in zijn werk gaat, weet ik ook niet, maar...
Wacht, mag ik even vragen? Vers. Wat is de dagwinnaar? Degene die...
Dus als jij de eerste bent...
Bij Roubaix.
Ja, als je de meeste punten hebt bij een bepaalde koers.
Dus wij hebben de gangmaker wielermanager competitie. Dus daar kan je ook altijd bij komen als je wil, trouwens.
Ik moet wel mijn team nog maken. Hè.
Ja, dus geen enkel probleem.
Want er is een vrouwencompetitie ook. Hè?
Absoluut.
Ja, wij doen alleen de mannen wel met competitie.
Dat vind ik dan jammer.
Ja, wij zijn nog niet mee. We zijn nog niet woke. We zijn nog niet mee. Net gekeizeld.
Maar wacht eens. Als je een competitie start, start dan niet automatisch ook een vrouwencompetitie?
Nee, dat weet ik eigenlijk.
Nee, je kunt kiezen. Ah. Ofwel doen ze beide, ofwel een van de twee. Dat kan ook.
Beide doen, Rinke.
Ja.
Het is ook...
Maar kun jij een ploeg maken bij de vrouwen?
Ja, weet je wat grappig was? Ik heb een vrouwenploeg gemaakt, maar ik volg het vrouwenwielrennen, maar niet heel uitgebreid.
Mm-hmm.
Maar dus dat is het leuke. Ik ken er niet zoveel. Dus ik had het gevoel dat ik echt alle toppers in mijn ploeg kon zetten.
Omdat je het alleen
omdat
maar...
ik er ook niet zoveel ken.
Ah, ja, okay.
dus ik had bij iedereen het gevoel, ik kies die wat die kerk en ik kies die uit die kerk. En dan dacht ik, amai, ik heb nog budget over.
Kijk, voilà.
Dus dat was het toffe.
En ook, ik denk dat er geen bank of bus is bij de vrouwenwielmanager. Dus je moet niet iedere keer...
Dus gewoon één keer één maken en dan eigenlijk...
En kopvrouw aanduiden wel.
Ah ja, dat wel.
Dat wel. Okay. Maar ja, dat is makkelijk, hè. Altijd Lotte Kopecky.
Ja, dat is waar. heb je tips? Wie zou jij zeker in je Sporza wielerman zetten?
Ik ben echt ranzig slecht in de wielermanager. Ik ben echt altijd zo...
Adrie zo ook, dus ja. Je geeft meestal elk jaar op na Milaan San Remo.
Ja, dat is een ontgoocheling.
Dat is ja.
Ja, je hebt wel een beetje een rode draad in deze aflevering.
Ik
heb
net ook
Maar ik geef wel niet op, hè, als judoka. Ik blijf wel doorgaan. Ik ga strijden ten onder. Maar ik weet niet hoe het komt, maar elke renner die ik pak, waarvan ik denk, die gaat goed zijn, is nooit niet goed.
Ja.
Dus dat is altijd, en ik doe ook altijd, ik heb al gehad dat ik zo een paar mannen van 3 miljoen, dat ik dan denk, ah, die ga ik niet op de bank zetten, die wordt dan derde. Uh-huh. Dus zo'n dingen kom ik altijd tegen.
Oh, dat is inderdaad erg. Als die in dat bus zitten.
Ja. Ik vind altijd het moeilijkste, de kleinere wedstrijden, om daar genoeg renners voor te hebben.
Ik denk ook niet dat precies.
Ja, vroeger moesten ze daar gewoon Tim Merlier voor pakken.
Hè. Ja.
Die won die allemaal.
Ja. Ja, dat is waar.
Ik weet het, ja. Ik heb hem niet, Tim
ik heb
Merlier.
Nu wacht, ik heb Gerben Thijssen erin gezet.
Ik zeg elk jaar hetzelfde.
Ik denk echt dat hij veel gaat winnen.
Ik zeg elk jaar Jasper Philips winterronde van Vlaanderen. Dat zei ik ongeveer al 4-5 jaar. Ik kom elk jaar dichter, hè.
Ja.
Want veel succes de komende 4-5 jaar.
Maar het zijn nu ook wel twee namen die ik in gedachten had. Dus Gerben Thijssen ook.
Ja, ik denk echt.
Zijn er zoveel sprintdingen? Ik heb alleen maar Philipsen als sprinter voor de rest, denk ik.
Gerben Thijssen mede voor Samijn en voor, Scheldeprijs.
Ja, Samijn is een spurt.
De Pannen.
Is Samijn een spurt?
Ja, ik denk dat wel.
Ja, we zouden niet kunnen vragen wie er vorig jaar gewonnen heeft, maar ja, we gaan het niet weten.
Dat wist ik nu wel.
Ah, is dat
De Lee, toch?
Ja. Ja, De Lee moet sowieso in de ploeg zitten.
Ja, dat is ook mijn spurter dat ik heb, ja. Dus die zal...
Maar ja, dat is geen ras. Heb
je De Lee gaat verrassen, jongens. Schrijf het maar op. Maar ja, het probleem is, we moeten wel even denken, deze podcast komt uit over 2 weken.
Oei, dat is al...
Dus we moeten zien dat we...
Dan kan ik nu al zeggen dat ik op het laatste blad van deze mini-competitie sta, omdat iedereen die ik gepakt heb geen punten heeft gescoord. Tegen dan.
Ja, dat kan.
Ah, ik vind het echt ambetant dat ik op het laatste blad sta.
Over de omloop moeten we al niet meer spreken. Nee, die is al gebeurd. Die is al gewonnen door iemand. Wij hebben ook fantastische prijzen trouwens in onze wielermanagers. Maar ik moet ze nog regelen. Maar het worden fantastische prijzen. Dat komt nog.
En dus kunnen mensen die... tipje van de sluier?
Nee, want ik weet het zelf echt nog niet. Moet echt nog regelen. Maar ik hoop dat ik het deze week nog kan bevestigen. Maar dus mensen die er nog niet in zitten in onze wielermanager, je hebt nog niet zo heel veel gemist. Alles kan nog. En het is voor de sfeer ook, hè.
Ja.
De gezelligheid. En beter doen als 3 is echt niet zo moeilijk. Dus. Vorig jaar was je laatste van de 100.
Echt?
Ja, of toch 97ste. Zo. Goh, dat is echt waar,
God. Ja. Maar kijk, ik heb echt opgegeven uit frustratie.
Ja, ik weet het, ja.
Dat moet je nooit doen, hè.
Nee, ik weet het. Maar wat was de reden nu weer?
Gewoon niet tegen je verlies kunnen. Geen discipline.
Nee, en ik denk ook dat ik zoiets had gedaan van... Wacht.
Je had ook Pitcock er heel snel uitgesmeten of terug ingesmeten.
Omdat hij dan super slecht was in het openingsweekend of zoiets. En dan had ik die eruit gedaan, verkocht. En dan kwam die ineens boven in al de rest. En dan dacht ik, ja, fuck dit. Echt.
Ik denk dat we echt 2 gelijken zijn, want ik heb net hetzelfde meegemaakt. Ja. Dan dacht ik, ja, ik ga die terugpakken. En dan...
Dus ik heb nu gewoon Pitcock er niet in gezet.
Hij gaat niet anders zien dan dat hij van alles gaat winnen dit voorjaar.
Ja, wel, ja, kijk.
Die gaat goed zijn, hè.
Ik verschoot ervan dat zo Wout van Aert ook zo'n ploeg maakt en zo. Dat die ook allemaal doen, die mannen. Dat
is toch leutig, of niet?
Het ook grappig zijn van die mannen dat die waarschijnlijk dan zo'n nickname pakken. Hè, dat gaan dus, en dan verbergen van hun echte naam doen. En dat die dat dan zo... weten van, dat dan toch zo grappig is, dat hij dan zo weet van, ik doe hier mee, je staat boven of onder Wout van Aert, maar niemand weet het dan.
Sowieso dat Van Aert Laporte als kopman had gezet.
Ja!
Wielen vorig jaar.
Ik dacht, ik moet hier wat punten maken, het verschil maken met de rest.
Hebben jullie wacht, ik kan misschien wel zeggen, heb je een naam in je ploeg zitten waarvan je denkt dat misschien de meerderheid hem echt niet kent, maar dat je toch denkt dat hij een resultaat?
Nee.
Want ik heb wel echt gezocht, ik heb er een paar gevonden.
Ah, zeg maar.
Ja.
Mathis Louvel.
Ik ken hem zelfs niet.
Arkea Samsic. En je moet eens naar die gast zijn erelijst kijken. Vorig jaar is nog maar 24 jaar, maar die reed in bijna alle Vlaamse klassiekers top 30.
Mooi.
Okay. En ik vind wel op uw 24, wilt dat wel iets zeggen? Dus ik denk dat dat iemand is die misschien toch stiekem... Kijk, en waarschijnlijk tegen dat die podcast uitkomt, trekt hij weer op geen bal.
Ja, of heeft hij zijn sleutel meegebroken? Ja,
of rijdt hij niet eens mee? Ja. Of heeft hij top 3 gereden en zat hij op 3 zijn bank? Dat kan ook. Zijn vergeten opstel. Bavo, wat brengen de komende... dus de voorjaarsperiode komt eraan in Touren. Is dat een drukke periode voor jou? Ga je naar al die koersen om...
Niet allemaal, want het openingsweekend is wel één dat altijd aangestipt staat. Dus ik ga naar de omloop. Ik ben dus naar de omloop geweest. Kuren doe ik van op de redactie. En dan is het nog een beetje kijken. Ja. Het hangt altijd wel wat af van wat dat er in de actualiteit opduikt. Of dat er andere verhaaltjes te vinden zijn. Dus ik kan het nog niet zeggen.
Ga je naar de Tour?
Nee, geen Tour dit jaar.
EK?
EK, mogelijk een paar matchen. Maar het hoofddoel is dit jaar voor mij ook de Olympische Spelen.
Pieken op de Olympische Spelen.
Ja, alright. Samen met Bert ga ik daar naartoe.
Om, de volle twee weken,
denk ik.
Twee weken, ja.
Ja, om een blik achter de schermen te werpen daar. Zalig. Dat is een grote droom die uitkomt. Ja. Dus, ja.
Okay. Wij gaan ook van alles doen rond de Olympische Spelen. Hè. Maar daar kunnen we nog niet te veel over zeggen. Hè.
Nee.
Maar komt nog wel. Spannend. Maar heel veel dank om langs te komen. Yes. Het was super fijn.
Vond het ook aan.
Veel succes met de omloop die al geweest is. En met de Olympische Spelen. En met de halve marathon. En eventueel wat gravel doelen. Als je leuke routes zoekt, laat maar weten.
Zeer graag. Alles is welkom.
En dus heel erg bedankt om naar hier te komen. Dries, jij bedankt.
Jij ook, denk ik.
Aan de luisteraar, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.